Gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondagmiddag zal er een dienst zijn, een aangepaste kerkdienst met onze gehandicapte medemens. En die dienst die begint om 3:15. U wordt daar allen hartelijk voor uitgenodigd en we mogen zelf in die dienst voorgaan. En in verband daarmee hebben we ook een mededeling voor de kinderen van de zondagschool. De kinderen van de zondagschool worden ook die middag om 2:30 verwacht in de zaal van de kerk. En dan gaan we gezamenlijk met elkaar de dienst bijwonen. Dan volgende week maandag, 8 september, zal de werkgroep Oost-Europa in de zaal achter de kerk een avond beleggen. De werkgroep zal wat vertellen en laten zien over het werk in de Zigeunergemeente te Aiura in Roemenië. En ook hoopt in die avond de Roemeense predikant zelf met zijn vrouw aanwezig te zijn en ook te spreken. Dus dat is volgende week maandagavond om 7:30. En dan ten slotte, donderdag hoopt mijn vrouw 50 jaar te mogen worden. En is de pastorie de hele dag van 's morgens tot 's avonds open. En wordt de gemeente hartelijk uitgenodigd haar te feliciteren. En dat is natuurlijk niet alleen een uitnodiging voor de vrouwen, maar ook de mannen en de kinderen zijn hartelijk welkom. En dan tenslotte de collecten. Vandaag is er 1 collecte bestemd voor de kerk. En volgende week is er ook 1 collecte die ook bestemd is voor de kerk. Van dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting. Stook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. God de Heere geert. Beeft gij volken eert, eert zijn hoogbestel, die bij Israël tussen Gerubs woont. Die God helpt ook in nood, is in Sion groot. Zingen wij gemeente van die Heere uit Psalm 99, de versen 1 en 2. Thank you. Gemeente, willen wij ons ook deze morgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet en in antwoord daarop met elkaar zingen uit Psalm 119, het tiende vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden, laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het Oude Testament en wel uit het boek Esra. En daarvan het eerste hoofdstuk. Stellen wij ons dus onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen met elkaar uit Psalm 119, het tiende vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Esra 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zal de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heren de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. In het eerste jaar nu van Kores, koning van Perzië, opdat volbracht werd het woord des Heren uit de mond van Jeremia, verwekte de Heere de geest van Kores, koning van Perzië, dat hij een stem liet uitgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift, zeggende: Zo zegt Kores, koning van Perzië, de Heere, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven, en hij heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het welk in Juda is. Wie is onder uw lieden van al zijn volk? Zijn God zij met hem, en hij trekken op naar Jeruzalem, dat in Juda is, en hij bouwen het huis des Heren, des Gods van Israël. Hij is de God die te Jeruzalem woont. En al wie achterblijven zou in enige plaatsen waar hij als vreemdeling verkeert, dien zullen de lieden zijner plaats bevorderlijk zijn met zilver en met goud en met een haven en met beesten benevens een vrijwillige gaven voor het huis Gods die te Jeruzalem woont. Toen maakten zich de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin en de priesteren en de levieten benevens een iegelijk wiens geest God verwekte, dat zij optrokken om te bouwen het huis des Heren die te Jeruzalem woont. Allen nu die rondom hem waren, sterkten hun liederhanden met zilveren vaten en met goud en met haven en met beesten en met kostelijkheden, behalve alles wat vrijwillig gegeven werd. Ook bracht de koning Kores uit de vaten van het huis des Heren, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had uitgevoerd en had gesteld in het huis zijn gods. En Kores, de koning van Perzië, bracht ze uit door de hand van Mitredat, de schatmeester die ze aan Sebasser, de vorst van Juda, toetelde. En dit is hun getal: 30 gouden bekkens, 1000 zilveren bekkens, 29 messen, 30 gouden bekers, 410 andere zilveren bekers, andere vaten 1000. Alle vaten van goud en van zilver waren 5400. Deze alle voerde Sesbasser op, met degenen die van de gevangenis opgevoerd werden van Babel naar Jeruzalem. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht van de Heer om zijn onmisbare zegen af te smeken. En in ons gebed willen wij gedenken aan onze zuster K. van Dis, die morgen zal geopereerd worden aan haar been. We willen ook gedenken aan zuster Kivit Vos, die ook in het ziekenhuis moest worden opgenomen, omdat ze haar heup gebroken heeft. Ze ligt ook in Dirksland in het ziekenhuis. We willen ook gedenken aan broeder en zuster Voorsluis, daar hun zoon ook een zeer ernstige operatie heeft ondergaan. We willen ook gedenken aan onze Willemijn. En tenslotte willen we toch ook bij vernieuwing onze broeder Dingeman de Bakker hartelijk aan de Heere opdragen. En tenslotte zoek het aangezicht van de Heere, omdat ook morgen de scholen weer mogen beginnen, willen onze kinderen, maar ook de meesters en de juffrouws en de docenten, hartelijk aan de Heere opdragen. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gebed. Almachtige, genadige, goede tieren, alwijze, algoede, rechtvaardige, gans andere, Heere in de hemel. Vervul ons toch met diepe eerbied als wij tot u naderen. Want wie kan voor u bestaan? Niemand, Heere, dan alleen uw lieve Zoon, die in zijn volmaakte arbeid u behaagd heeft. En alleen om zijnentwil kan een schuldig en verloren mensenkind komen tot de troon der genade. Alleen om de voorbidding van uw lieve Zoon is er een weg geopend waarin gij verloren mensenkinderen verhoring schenken kunt. En geef dat we zo gevloden komen tot u de Heer. Want de achterliggende week klaagt ons aan, al onze zonden. in onze gedachten, in onze woorden, in onze daden. Alles wat we hadden moeten doen tot uw eer en we nagelaten hebben. Heren, het klaagt ons aan. Verzoen de schuld om het dierbare bloed van uw lieve Zoon. En wat is het dan een wonder, heren, dat we vanmorgen weer met zovelen in uw huis mogen zijn. Dat gij de deuren door de koster nog liet openzetten. Dat de organist het orgel mocht bespelen. Dat de kerkenraad er mag zijn. Maar bovenal dat u er bent. Door de bediening van het woord. En daarom smeken wij u. Open gij door uw lieve geest de schriften. Geef uw dienaar alles wat hij nodig heeft om dat woord eerlijk, oprecht, naar de zin en mening van u te verkondigen. En wij bidden u, wilt u alle hindernissen wegnemen die er kunnen zijn ook bij het luisteren. We kunnen zoveel meegenomen hebben aan zorgen en moeite, maar er kan ook zoveel weerstand zijn bij het luisteren. Heren, wij bidden u, dat is uw werk om dat alles te slechten. Om een vlak veld te maken, opdat uw woord verkondigd mag worden, ongehinderd. En dat het zijn loop mag hebben en dat het naar uw belofte mag doen, al wat u behaagt. En dat het daarin voorspoedig zal zijn. Heren, dat bidden wij u. Onverdiende gave, maar gij wilt er toch nog om gebeden zijn. Gij laat uw woord nog verkondigen. Daarin betoon gij toch zo kennelijk en klaar geen lust te hebben in de dood des goddelozen, maar daarin dat hij zich vanmorgen bekeerde tot u en bij u om niet uit genade het leven zou ontvangen. Wil zo bij ons zijn. Gedenken ieder van ons die opgekomen is. Heren, wat kunnen er een zorgen zijn in ons leven? Zorgen in ons gezin, om onze kinderen, lichamelijke noden, geestelijke noden, psychische noden, heren, aanvechtingen, strijdingen, heren, zie zo op ons neer. En wil gij die last nog eens even opnemen? En wil gij zelf nog voeder toereiken, zodat we mogen proeven en smaken? Dat u te midden van het kruis goed bent. Heren, wat zou dat rijk zijn. U kent ook de bijzondere noden. We willen daar ook met elkaar voor bidden. We denken aan onze zuster van Dis, die al zoveel weken in het ziekenhuis is. Heren, waar de wond maar niet genezen wil en men nu overgaat tot een operatie. Heren, wij bidden u, zegen gij de handen van de chirurgen. Wil bij haar blijven. Ook als ze morgen de operatietafel op moet. Gedenk haar ook. Ze is weduwe. Heren, blijf bij haar. En geef dat we verblijd mogen worden. Door uw grote godsdaden. Gedenk toch ook onze oude zuster Kivit Vos. Heren, ze kwam ten val. Heeft haar heup gebroken. Ligt nu in het ziekenhuis. Maar kan eigenlijk niet meer geopereerd worden. Vanwege de broosheid van haar lichaam. Gedenk haar ook in de pijn die ze heeft. Heren, maar u weet ook dat haar oog op u geslagen is. Om van uw hulp en gunst te vragen. Ontfermt u zich ook over haar. Ook in haar hoge ouderdom. Zegen ook allen die rondom het bed staan. Wij willen ook dan in het bijzonder bidden voor de verpleegkundigen. Geef ze liefde. Geef ze wijsheid. Geef ook allen die leiding hebben te geven aan het ziekenhuis. Ook hen dragen we op. Ik wil ook geven dat het ziekenhuis een Bethesda mag zijn, heren. Waarin waarlijk ook ontferming is. Heren, zo komen wij tot u gevloden. Als we ook denken aan broeder en zuster Voorsluis. Met de grote zorgen die zij hebben om hun kinderen. Een zoon die een ernstige operatie moest ondergaan. Heren, wil gij ook uw vleugelen over hem en zijn gezin uitbreiden. Denk ook zijn ouders, Heer, in de zorgen die ze hebben. Ook een dochter die ziek is, de gevreesde ziekte heeft. Heren, wat kunnen we ook bij het klimmen der jaren neergedrukt worden vanwege de zorgen over onze kinderen. Maar we hebben het toch gezongen, God is het die helpt in nood. Hij is in Sion groot. Laat ze dat ook vanmorgen onder de prediking van uw woord mogen ervaren. Heren, maar we hoeven ook niet oud te zijn om al de broosheid van ons lichaam te ervaren. We willen u ook, willen mijn hartelijk opdragen. Wij bidden u, geef ook dat de juiste medicijnen gevonden mogen worden. Ik wil ook bij haar zijn als ze ook weer gaat studeren. En in haar denken we ook aan alle jonge lui die weer naar school mogen gaan. Heren, zegen ze ook. Onze kinderen op de basisschool. Ik wil bij ze zijn en bij de meesters en de juffrouws. We denken ook aan de kinderen die het moeilijk hebben met leren. Die het moeilijk hebben met hun gedrag. Wilt u ook bij hen zijn. Geef ook liefde bij de meesters en de juffrouws. Want het is toch een groot voorrecht dat we nog christelijke scholen mogen hebben. Waar uw woord centraal mag staan. Geef ze liefde en bewogenheid. Gedenk ook aan onze jonge lui die weer naar het voortgezet onderwijs gaan. Middelbaar beroepsonderwijs, HBO, universiteit. Gedenk de docenten. We mogen ook wel in het bijzonder voor de Prins Maurits en allen die bij betrokken zijn. Maar ook alle andere scholen, gemeenschappen, universiteiten. Heren, wilt gij zelf toch dat onderwijs gebruiken? Geef de docenten. Heren, wat hebben onze jongelui op weg naar de volwassenheid toch nodig? Docenten, waar iets van gezien mag worden. Van de heerlijkheid van de dienst van uw koning. Heren, wilt gij ze geven. Die wijsheid om onze jonge mensen voor te leven. Om een gids te mogen zijn in dit leven. Waar alles schijnt te wankelen. Waar onze jonge mensen overspoeld worden met duizenden vragen. Heer, wat hebben ze dan nodig? Trouwbare docenten. Heren, mensen waar ze van op aan kunnen. Identificatiefiguren die hen voorleven, die hen houvast geven. Vanuit uw woord heenwijzend naar de vastheid van uw woord. Heren, zo komen wij tot u. We willen ook nog gedenken aan onze broeder Dingeman de Bakker. Heer, u weet ook de zwakheid en de broosheid van zijn lichaam. Waar stapje voor stapje achteruit gaat. Heren, wat een zaak om dat in te leven. Wij dragen hem hartelijk aan u op. Samen met zijn vrouw en de kinderen. En allen die om hem heen staan. O God, ontfermt u zich over hem. Daal met uw licht van uw woord in zijn hart. Als een nooddruftige en ellendige. Wilt u toch in Christus aan hem gedenken. Heren, zo komen wij. Met alles wat ons neerdrukt. Alles wat ons zorgen geeft. Tot u de levende God. Die toch de fontein des heils zijt. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Mag het zo ook vanmorgen ervaren worden. Heren, wij bidden het u. Om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, kinderen, misschien heb je wel eens in het ziekenhuis gelegen. En ook al heb je misschien niet in het ziekenhuis gelegen, zou je toch wel een antwoord kunnen geven op de vraag die ik stel. Als je nou in het ziekenhuis bent, waar verlang je dan naar? Nou, dominee, dat is natuurlijk wel een makkelijke vraag vanmorgen. Dan verlang je er natuurlijk naar. Om zo gauw mogelijk weer naar huis te mogen. Nou, dat is waar. En als de dominee bij iemand op bezoek gaat in het ziekenhuis, dan vraagt hij dat ook wel. Weet u al wanneer u naar huis mag? Daar verlang je dan zo naar. Dan zie je naar uit, want je hoort niet in het ziekenhuis. Je hoort thuis. Daar gaat het vanmorgen ook over. Morgen gaat het over een volk dat naar huis mag. We hopen dat de komende weken met elkaar te mogen overdenken hoe de Heere in zijn oneindige trouw zijn volk Israël verlost uit de ballingschap en dat volk weer thuis brengt. Thuis in het beloofde land. We hopen dat te mogen doen aan de hand van het boek Ezra. Misschien voor ons een wat onbekend boek, maar een boek wat door de Heer in zijn wijsheid in de kanon is opgenomen en waarin zo heel veel geestelijk onderwijs ook voor ons voor de dag van vandaag te vinden is. Boek dat getuigt van Gods trouw en hoe hij daar ook Esra inschakelt, de schriftgeleerde die het fundament mag leggen van het geestelijk leven van het volk Israël na de ballingschap. Esra, die ook wel gezien wordt als de stichter van het Jodendom. Esra, de man die het volk gaat onderwijzen in de normen en de waarden van Gods heilige wet. Hoe dat zij hebben te leven overeenkomstig de wet van de Heere. Hoe dat volk toegewijd aan de Heere te midden van de vijandschap hem dienen mag. In een vijandige wereld, dat zullen we ook zien. Hoe dat alles er tegenop komt. Omdat volk wat zijn tempel wil herbouwen aan alle kanten bestreden wordt. Krijgt te maken met intriges, kwaadsprekerij, list en bedrog zal het volk ondervinden. Maar in dat alles schittert de trouw van de Heere die zijn volk in stand houdt en bewaart te midden van alle verzet en bestrijding. En daarin zien we toch dat hij het is die ten diepste zijn volk en tempel in stand houdt. Hij regeert. En dat hebben we ook vanmorgen al met elkaar mogen zingen. Maar in zijn godsregering schakelt hij ook mensen in. Hij vervult Esra met dapperheid en godsvertrouwen. En hij gort het volk aan om stand te houden te midden van alle bestrijdingen. En we zullen het mogen zien dat ze door Gods kracht het werk mogen voleindigen. De Heere geven ons de komende weken een gezegende overdenking van het boek Esra, waar wij vandaag dan een begin willen maken met de behandeling van het eerste hoofdstuk en dan met name het begin van dit hoofdstuk. En dat bepaalt ons bij God verlost uit de ballingschap. En we letten dan op twee zaken. Gods toorn en straf. En in de tweede plaats Gods trouw en zijn zorg. God verlost zijn volk uit de ballingschap. Waarin we in de eerste plaats letten op Gods toorn en straf. En in de tweede plaats op Gods trouw en op zijn zorg. We gaan er eerst van zingen met elkaar. En wel uit Psalm 137. En daarvan de versen 1 en 3. Psalm die spreekt van het volk in ballingschap. Psalm 137, het eerste vers. Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen van Babylons wijd uitgebreide stromen. Elk stortte daar zijn bittere jammerklacht, als hij met smart aan het heilig Sion dacht. En ook het derde vers, Jeruzalem, dat zo ik u vergeten, mijn rechterhand niet zichzelf weten, dat mijn tong aan mijn gehemelte kleef, indien ik u niet steeds mijn achting geef. Psalm 137, de versen 1 en 3. En ondertussen krijgt u ook gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken voor de Heere en zijn dienst in één rondgang. Ik heb, dat was uw talen, vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 89, het tweede vers, na het amen der prediking. Ezra 1, gemeente, bepaalt ons vanmorgen bij Gods verlossing uit de ballingschap. We willen dan allereerst letten op Gods storen en straf. En in de tweede plaats op zijn trouw en zijn zorg. Want als we met elkaar beginnen te lezen in Ezra 1... en we zouden even een bladzijde terugslaan... en dan het slot van 2 Kroningen, Nike 36, lezen... dan zal het u opvallen dat de laatste twee versen van 2 Kroningen 36... bijna identiek zijn met de eerste versen van Ezra 1. En dat laat ons zien dat deze twee boeken op elkaar aansluiten. En daarom zijn er ook wel uitgaven van de Bijbel geweest, waarin Ezra genoemd werd 3 kronieken. Het vertelt ons de geschiedenis van het volk Israël na de ballingschap. Het slot spreekt als een lichtstraal dat het volk toch eenmaal terug zal keren uit de ballingschap. En in Ezra wordt ons dan verteld hoe de Heere dat volk gaat verlossen uit de ballingschap. Maar gemeente, om werkelijk zicht te kunnen krijgen op de diepe inhoud van Gods trouw, zoals die schittert ook in dit eerste hoofdstuk van Ezra 1... moeten wij wel de vraag beantwoorden, hoe komt het toch dat het volk Israël in ballingschap terechtgekomen is? Hoe komt toch Gods volk, Gods uitverkoren volk dat hij in Abraham verkoren heeft en gebracht heeft in het land der belofte, hoe komt dat volk nu toch in ballingschap? Dat is ook goed voor de kinderen en ook voor onze jonge mensen, maar ook voor ons allen. Om daar een recht zicht op te krijgen, hoe komt het toch dat het volk in ballingschap terechtgekomen is? Wel, dan kunnen wij dat lezen in de boeken Koningen en Kronieken. Hoe al vele eeuwen voor de ballingschap Jerobeam daar begonnen is met het bouwen in Bethel van 2 gouden kalveren. Kalveren waarmee hij de Heere wilde dienen, maar in strijd met Gods gebod. Het was een beeldendienst die de Heere verboden had. Het was het begin van een eigenwillige godsdienst. Een godsdienst waarin de mens zelf bepaalt op welke wijze hij God wil dienen. En in zijn liefde heeft de Heere daartegen gewaarschuwd. En de kinderen weten het wel hoe daar die profeet uit Juda kwam om Jerobeam te waarschuwen. En hoe de Heere hem iets heeft laten blijken van zijn almacht. Want toen hij bevel gaf om die profeet de mond te snoeren, bleef zijn arm rechtop staan. En de Heere was nog langmoedig over deze goddeloze koning. En ondanks die ernstige waarschuwing is Jerobeam doorgegaan. En we lezen het telkens van Jerobeam als het gaat over zijn nageslacht en over de koningen die hem opvolgden. Jerobeam die het volk zondigen deed. En telkens weer zijn daar de profeten. Tot Amos toe. Die dat hardnekkige volk oproepen. Bekeer u nou tot de Heere. Verootmoedig je nou. Verlaat toch de beeldendienst. Zeg de afgodendienst toch vaarwel. Maar er kwam geen terugkeer tot de dienst van de levende God. Zo was het in het 10-stammenrijk. Maar hoe was het dan in het 2-stammenrijk? Na David en na Salomo. Wel, daar was nog wel de tempeldienst. Daar werd de Heere nog wel gediend zoals hij dat in zijn wet had aangegeven. En na het woord van de profeet Jesaja werden daar de handen nog wel opgeheven tot de Heere. Daar was nog een bidden tot hem, maar dat niet alleen. Want het leven was er helemaal mee in tegenspraak. De profeet Jesaja, hij vertelt ons van het volksleven van Israël dat het gekenmerkt werd door onrecht doen. Hun handen waren besmeurd met onschuldig bloed, hoogmoed, afgoderij, trots en onderdrukking. Dat waren de woorden die het volksleven van Israël typeerden. Ze hadden nog wel de dienst van de Heer, maar het was een uitwendige vorm, een vernis. En daaronder was een leven radicaal in strijd met zijn heilige wet. En ook de profeet Jeremia, hij tekent ons het volksleven van Juda. En dat volksleven dat daar maar op pochten en zei, des Heere tempel is deze, des Heere tempel is deze, des Heere tempel is deze. Hun verwachting was van die uitwendige godsdienst, van het dienen van de Heer. Maar Jeremia, hij moest zo waarschuwen en zeggen, jullie denken nu wel dat het goed met jullie zal gaan. Jullie vertrouwen erop dat de tempel in jullie midden is en dat daarom geen vijanden jullie zullen overweldigen. Maar weet toch, jullie hebben de Heere verlaten. En dan zal er een tijd komen dat de Heere jullie zal verlaten. Dat is het ontdekkende antwoord van de profeet Jeremia op dat ijdel godsdienstig vertrouwen. En gemeente, laten we daar iets van met elkaar lezen. Ook tot onze eigen opscherping. Zoekt u het maar even op met mij. Jeremia 7. Dat ontdekkende woord, lees maar even met mij mee. En vraag, o God, ben ik niet zo iemand? Ontdek mij daaraan. In de versen 9 tot en met 11. Er wordt gesproken van dat volksleven van Israël. En hoe de Heere daartegen aankijkt. Als zij wel hem met de lippen dienen, maar hun hart is verre van mij. Dan zegt de Heere daardoor de mond van de profeet Jeremia. De Heere die alles ziet in het 9e vers. Zult gij stelen, doodslaan en overspel bedrijven en valselijk zweren en Baal roken en andere goden nawandelen die gij niet kent en dan komen en staan voor mijn aangezicht in dit huis dat naar mijn naam genoemd is en zeggen wij zijn verlost om al deze gruwelen te doen? Is dan dit huis dat naar mijn naam genoemd is in uw ogen een spelonk der moordenaren? Ziet, ik heb het ook gezien, spreekt de Heer. Dat is een ontdekkend woord. Dat is een woord dat typeert dat Juda. Ze komen in het huis des Heeren. Om daar hun handen op te heffen. Om hun offers te brengen. Maar de Heer zegt, ik zie jullie leven. En hoe durven jullie met zo'n leven voor mij, de heilige, te verschijnen. Ontmaskerend, ontdekkend, onthullend. En toch gaan ze door. Geen bekering. Gemeente, dan komt er een einde aan de langmoedigheid en aan het geduld van de Heer. Want dan kan hij het niet langer aanzien. Als dan uiteindelijk zelfs de afgoden in zijn huis geplaatst worden. Als de goddeloosheid zo toeneemt dat er zelfs altaren voor de afgoden, voor Baal in zijn huis komen. Dan is het geduld en de langmoedigheid van de Heer ten einde. En dan komt hij ook met zijn geduchte straffen. En dan wordt in het jaar 722 voor Christus het volkentienstammenrijk weggevoerd naar het noorden in Assyrië. En dan eeuwen later ook het tweestammenrijk in 586 naar Babel. God wendt zijn handen af van zijn volk, zijn bewarende handen. En als hij zijn handen terugtrekt, valt dat volk ten prooi aan de vijanden. Jeruzalems muren, ze worden verwoest. En Gods huis, het wordt in brand gestoken. En het is één puinhoop. Onvoorstelbaar dat dat gebeurde. Des Heeren tempel, zijn huis, dat Salomo had laten bouwen. Maar waar het volk ijdel op vertrouwde, dan zegt de Heer, wil ik daar niet meer wonen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te wezen. De gemeente, God vervult zijn woord, ook in zijn bedreigingen en straf. Want dan gaan we helemaal terug naar het begin van het volksbestaan van Israël. Toen dat volk de wetten ontving en Mozes in zijn afscheidstoespraak staat voor dat volk. Als het beginnen mag aan het leven in het beloofde land, dan zegt hij tot zijn volk, daarentegen zal het geschieden. Indien gij de stem des Heeren uw Gods niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen die ik heden gebieden, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. Gemeenten, dan moet je vanmiddag maar eens dat hoofdstuk lezen. Deuteronomium 28. En dan bij het lezen zul je schrik en beving aanvliegen. Heere, heeft dat een mens te wachten wat u verlaat? En dan is wat er vandaag verkondigd wordt in die ballingschap werkelijkheid geworden. Wat Mozes al tegen zijn volk gezegd heeft in dat 48e vers, waar een van die vloeken genoemd wordt die het volk zal treffen, als zij de Heere verlaten, dan staat er, zo zult gij uw vijanden, die de Heere onder u zenden, zal dienen, in honger en in dorst, en in naaktheid en in gebrek van alles. En hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen, totdat hij u verdelgen. Ook de verbondsvloek is een diepe realiteit in het levende woord van God. God is ook de waarachtige in de uitvoering van zijn oordelen en vloeken, die hij uitspreekt over een ieder die zijn heilig verbond overtreedt. En als we dat dan lezen, hoe dat ook in dat volksleven van Juda vervuld geworden is. Als daar Zedekia, die laatste koning, die vreedheid ziet, die verkondigd is. Als daar zijn zonen voor zijn aangezicht gedood worden. En zijn eigen ogen worden uitgestoken. Dan wordt het waar wat Jeremia tegen zijn volk gezegd heeft. Die wenende profeet. Hij heeft dat volk er zo voor gewaarschuwd, dat dat de gevolgen zullen zijn van God te verlaten. Het is waar geworden wat hij gezegd heeft. Er is een stem gehoord in Rama, een klagen en zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen. Als je dan in gedachten ziet hoe wreed dat volk weggevoerd is, dan hebben al die moeders geweend, geweend vanwege hun kinderen. Ze hebben geweend vanwege de gevolgen van de zonde. Maar er waren ook onder de ballingen, die niet alleen weenden vanwege de hardigheid van het juk, maar die ook weenden vanwege de oorzaak. We hebben er met elkaar uitgezongen uit Psalm 137. En daar is die ware Israëliet in die ballingschap aan het woord. Waar zijn nood is niet alleen dat hij onder het juk van Babel gebracht is en dat naar recht. Maar zijn worsteling is een diepere worsteling. En hij worstelt, Heere, hoe moet het nu verder met uw belofte aangaande uw volk? U hebt toch tegen Abraham gezegd dat u uw verbond met Abraham en zijn geslacht zou bevestigen tot in eeuwigheid. U hebt toch beloofd dat u de God van dat volk zal zijn, van geslacht tot geslacht. Heere, hoe moet dat dan met uw woord? Maar dat was niet ook hun worsteling alleen. Hun worsteling ging verder. En hun worsteling was een worsteling om de zaak van de verzoening. Heere, nu de tempel een puinhoop geworden is. Hoe moet het nou met de dienst der verzoening? Waarin u predikt dat er vergeving is door het bloed van het lam. Heer, hoe moet dat nu we geen offers meer kunnen brengen? Nu u niet meer spreekt vanaf het verzoendeksel tot ons. Nu u niet meer spreekt van troost en vrede. Daar leden zij aan. Dat was hun nood. Maar die ging nog verder, nog dieper. En wat was hun grootste nood daar in de ballingschap? Als daar het volksbestaan ophoudt. Als daar de dienst der verzoening niet meer is. Werd hun grootste nood, Heere. Hoe moet het nu met de komst van uw Zoon, de Zaligmaker? Want al die offers, Heere, ze wezen toch heen naar de komst van uw Zoon tot verzoening. Heer, als nu het volksbestaan opgehouden is, als nu de prediking van de komst van uw Zoon gaat zwijgen. Heer, hoe zal het dan gaan met de vervulling van de belofte van de komst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat een nood. Als gevolg vanwege de zonde, vanwege het verlaten. Is het volk in ballingschap, in de gevangenis. En dan komt die grote vraag, kinderen, jonge mensen. Kan het volk zichzelf uit die ballingschap verlossen? Kan dat volk haar bevrijding bewerken? Kan het volk de vervulling van die belofte, de instandhouding van haar volk waarmaken? Kan zij de dienst der verzoening herstellen? Kan zij het realiseren dat Christus toch uit Davids lenderen geboren zou worden? U voelt het hopelijk wel aan. En jullie ook, kinderen. De toestand in Babel, in Assyrië, ze is volkomen uitzichtloos. Niemand weet hoe ooit het verder moet. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Gods trouw en zorg. Want tegen die diepe achtergrond, meende ga je het nou begrijpen, waarom we daar eerst met elkaar over moesten spreken. Hoe dat volk in die ballingschap kwam. Wat de oorzaak daarvan was. En wat de gevolgen daarvan geweest zijn. Als u dan Esra 1 gaat lezen. Dan kunt u het niet meer begrijpen. Dan leest u dat in verwondering en aanbidding. De Heere geven het met tranen van verootmoediging. Heere, bent u dan zo? En wat lezen wij dan? Wel dit. In het eerste jaar van koning Kores verwekte de Heere de geest van Kores. Hier gaat de Heere werken. En daar moet vanmorgen al de nadruk op vallen. God gaat werken in het verloren volksbestaan van Israël. De Heere gaat de harten neigen van koningen als waterbeken. De Heere verwekte de geest van Kores. Wie is Kores, jonge mensen? Wel, Kores komen voor het eerst in de geschiedenisboeken tegen op het wereldtoneel zo rond het jaar 550 voor Christus. Hij was afkomstig van een onaanzienlijke Perzische stam. Maar al snel kwam hij op de voorgrond. En de bekende Griekse geschiedenisschrijver Herodotus zegt, en hij ziet dat in zijn verschijning, dat er sprake is van een totale omkeer in de wereldgeschiedenis met de komst van deze Perzische koning. Hij is een snel stijgende ster, om het zo te mogen zeggen. Hij wist de macht te grijpen in Perzië, waarbij wij diep moeten beseffen, gemeente, en dat komt in deze geschiedenis op verschillende plaatsen in Gods woord zo duidelijk uit. Ik zei al, u moet Deuteronomium 28 lezen, maar Ik geef u nog meer mee om te lezen en te overdenken. En dat is Jesaja 45. Waar wij zien dat de Heere van Kores zegt: ik vat de rechterhand van Kores om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen. De Heere heeft dus die Kores uit die onaanzienlijke Persische stam doen opklimmen om koning te worden van Perzië. En van daaruit, zegt de Heere, liet ik hem al de volken voor zijn aangezicht nederwerpen. In korte tijd verovert deze Kores heel klein Azië. De Heere werkt middelijk. Hoe kwam toch dat die Kores zulke overwinningen boekten over al die omliggende volken? Wel, de Perzen waren van oorsprong een boerenvolk. Maar zij hadden daarin geleerd heel goed met paarden om te gaan. En Kores was een van de eerste koningen die in die strijd gebruik maakte van de behendigheid van paarden. En daardoor had hij een zeer snel en wendbaar leger. En verraste hij zijn vijanden daarmee. En nadat hij Klein-Azië had overwonnen, bond hij de strijd aan met de wereldmacht Babel. Dat grote en dat hoogvereerde Babel. Dat machtige wereldrijk. Dat onoverwinnelijk was. Maar het werd in de handen van Kores gegeven. Waarom? Opnieuw laat de Heere dat zien. Kores, zo zegt de Heer in Jesaja 45, is mijn gezalfde. Dat wil zeggen, ik heb hem geroepen. En zalving, dat houdt niet alleen roeping in, maar ook bekwaammaking. Ik heb hem die wijsheid gegeven. Ik heb hem dat inzicht gegeven. Ik heb hem dat leger gegeven. Hoewel, zegt de Heer, ook in Jesaja 45, hij mij niet kende. Het is niet zo, ook al zullen we dat straks misschien denken uit de woorden die Kores gebruikt, woorden die de Heer hem te spreken geeft, toch was hij een heidensvorst die de Heer niet persoonlijk kende in die gebedsomgang met de Heer. Ik heb hem gezalfd, zegt de Heer. En dan moeten wij eens opletten, gemeente. En dat zien we vanmorgen heel duidelijk. Hoe de Heer nu alles gaat gebruiken tot zijn eer. En om zijn doel te bereiken. Want wat deden die Assyrische vorsten en die Babylonische vorsten? Wel, die onderdrukten hun volken. Die deporteerden hun volken. Die brachten die overwonnen volken in een slavenbestaan. Vernederden ze. En nu is het Kores die een totale andere politiek gaat voeren. Hij was een heel verstandig staatsman. En hij begreep dat je beter in vrede met de overwonnen volken kon leven dan ze met geweld onder de knoet te houden. En daarom was hij een koning die de religieuze gevoelens van zijn onderdanen respecteerde. En hij had er absoluut geen behoefte aan om hen in die religieuze en godsdienstige gevoelens te kwetsen. Hij was verdraagzaam. En daarin zou hij ook in deze tijd geleefd kunnen hebben. Laat ieder zijn eigen God dienen. Laten we ieder in zijn eigen waarde laten. Wat zijn gedachten? En daarbij kwam ook vanuit zijn heidensdenken eigen belang. Hij denkt, want ik kan beter die goden van mijn overwonnen vijanden te vriend houden dan dat ik ze tegen mij in het harnas jaagt. Je weet maar nooit hoe machtig die goden kunnen zijn. En dan wel in het bijzonder die God van Israël. Daar had hij wel heel veel indrukwekkende dingen over gehoord. En daarom, geleid door Gods geest, gaat hij nu proclameren dat het volk naar huis mag. Het is dan het jaar 538 dat het volk toestemming krijgt om terug te gaan naar Israël, naar Jeruzalem, om daar Gods huis te herbouwen. De Heere wekte de geest van Kores daartoe op. En dan kun je natuurlijk aan zo'n geschiedenis heel veel vragen stellen. Je kunt bijvoorbeeld denken, ja maar hoe wist Kores dat nou? Wel, de bekende Joodse schrijver Flavius Josephus, die zegt, ja maar, de Joden hebben Kores Jesaja 45 voorgelezen. En zo werd hij daardoor bepaald en erop gewezen wat hem te doen staat. Weer anderen zeggen, ja, dat zal waarschijnlijk wel gekomen zijn door Daniël. Dat Daniël hem het woord van de Heere heeft laten lezen. Waarin hij zag dat God zijn volk zou terugbrengen. Hoe dan ook, gemeente, we weten het niet. God wekte de geest op. En hoe de Heere dan werkt, daar is de Heere vrij in. Maar het was zo dat deze gedachte postvat in het hart en door Kores omgezet werd in daden. En de Heere laat dat zo heerlijk zien. En u moet dat maar weer eens teruglezen in Jesaja. En daar zegt de Heere van Kores, hij is mijn herder en hij zal al mijn welgevallen volbrengen. En daar gaat het over. God volvoert zijn raad. Daar gebruikt hij Kores voor als een herder, om zijn volk te weiden, om daarin Gods raad en welbehagen uit te voeren. En toch, gemeenten, we hebben het met elkaar gezongen, en dat komt vanmorgen naar voren, God regeert. En toch ligt er nog iets diepers achter. Deze geschiedenis laat ons niet alleen zien dat God alle dingen regeert, maar iets anders komt uit deze geschiedenis nog sterker naar voren. We hebben daar al iets van gezien. Dat de Heere zijn woord volvoert. In zijn bedreiging hebben we gezien. In de volvoering van zijn straf. Maar nu ook in die tweede gedachte mag ook naar voren komen dat de Heere zijn belofte woord van genade volvoert. En daar valt als het ware alle nadruk op. Als wij lezen in Esra 1. En het staat er zo centraal neergeschreven. In dat eerste hoofdstuk. Die eerste versen. Dat eerste gedeelte. Opdat volbracht werd het woord des Heren. Daar gaat het om in deze geschiedenis. Groot is het als we zien de godsregering. Maar nog groter is als we zien dat God zich daar aan ons openbaart als de God die het woord wat hij beloofd heeft ten uitvoer brengt. Daar gaat het over. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. En daarin zien wij dat bij de Heere woord en daad één is. Dat weet u wel. Dat Hebreeuwse woord dabar, woord en daad, zijn één bij de Heer. Wat hij zegt, dat doet hij ook. Daar spreekt Jesaja 55 zo heerlijk van. Mijn woord dat uit mijn mond gaat, zal niet ledig, dat wil zeggen, niet zonder vrucht tot mij wederkeren. Maar het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Het woord des Heeren zal vervuld worden. En dat staat tegenover een mensenwoord. Hoe wij mensen kunnen zoveel zeggen. We kunnen zoveel goede voornemens hebben. Zoveel beloften doen. Maar wat komt er in de praktijk weinig van terecht? Wat kun je weinig aan op een mensenwoord? Maar het woord van de Heere, dat bestaat tot in der eeuwigheid. En hij heeft beloofd door de mond van zijn profeet Jeremia. Die profeet waarvan we gezien hebben dat hij zo ernstig moest waarschuwen. Dat het waar geworden is dat God zijn bedreigingen volvoert. Maar ook dat evangeliewoord van Jeremia. Het zal geschieden. Dat woord moet vervuld worden. Daar wijst de geest ons vanmorgen op. Dat alles moest gebeuren. Waarom? Omdat God het gezegd had dat het gebeuren zou. En daar moet heel de wereld aan meewerken dat God zijn raad volvoert. Dus de geest van Kores, die door de Heere wordt opgewekt om deze machtige proclamatie te gaan verkondigen. En met Johenry zegt, het moet geweest zijn voor het volk Israël, als een bazuin die geblazen werd bij het jubeljaar. Een vreugdejaar breekt aan, na zoveel jaren van treurigheid. En dan laat Kores het niet alleen verkondigen door zijn herauten. Ze worden uitgezonderd, de lopers, door zijn rijk met deze heerlijke boodschap. Maar omdat iedereen weten zal dat het waar is, wordt het ook op schrift gesteld. Het wordt ondertekend. Iedereen kan het lezen. Het is waar. En als we dan heel kort die proclamatie even met elkaar langslopen en luisteren, dan zit daar zoveel in. Want wat is dan de aankondiging? Zo zegt Kores, de koning van Perzië, de Heere, de God van de hemel en de aarde, heeft mij alle koninkrijken van de aarde gegeven. Jawe, zegt hij, ik zal zijn die ik zijn zal. Israëls God heeft mij alle macht gegeven over die koninkrijk. Ik heb het niet van mijzelf, maar hier moet die heidense vorst belijden dat de Heere al die koninkrijken hem gegeven heeft. Hij is de koning van de hemel, zegt hij. Al die sterren die wij aanbidden, ze zijn aan de koning van Israël onderworpen. Hij is de Almachtige. En dan zegt hij vervolgens, hij heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het welk in Juda ligt. En daarin zegt hij, ben ik ook een dienstknecht van die God. Want hij heeft het mij bevolen. En gehoorzaam luister ik naar zijn stem. Ik heb de opdracht gekregen dat het huis herbouwd zal worden. Wat zal dat een vreugde geweest zijn voor de ware Israëliet. Heere, nou gaat u toch door met de dienst van de verzoening. Heere, nou zal u toch weer spreken van vrede en genade door het bloed van het lam. Ja, de tempel zal herbouwd. En waarom ten diepste? Omdat Maleachi het straks zal profeteren. Ziet, ik zende mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere, die gij lieden zoekt te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. De tempel moest herbouwd worden, omdat Christus tot die tempel komen zal. En dan zeggen onze kanttekeningen daar ook zo treffend bij. Hier wordt gesproken van Christus, die in het vlees verschijnen zal in de nieuw herbouwde tempel. God zal zijn woord waarmaken. Daarom zal de tempel herbouwd worden. Tot troost van geestelijk Israël. Maar tot troost van de ganse wereld. Christus komt. En de herbouwde tempel is daar een bewijs van. Daar zal hij komen. Wie onder u, zo gaat Kores verder, is er van zijn volk? Hij zegt, wie bij het volk van God behoort, wie daar deel uitmaakt, God zij met hem en hij trekken op naar Jeruzalem. Ze mogen optrekken, we mogen naar huis. Kinderen, zoals er bij een zieke blijdschap is. We mogen naar huis. Zo was er een grote blijdschap. Bij deze die uit de gevangenis, uit de ballingschap verlost werden. Om naar huis te gaan. Naar het land dat de Heer aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven had. Tot een eeuwige bezitting. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Mogen wij terug, wij die naar recht onze straf hier moesten uitdienen. Mogen wij nu terug? Ja, zegt de Heer. Trek op naar Jeruzalem. En dan zien wij ook Gods zorg daarvoor. Heere, maar we zijn arm. We hebben niets. Hoe kunnen wij nou die reis aanvaarden? Heere, hoe kunnen wij nou die tempel herbouwen? Heere, hoe moet het nu? Wel, zegt de Heer, ik ben een volkomen verlosser. En dan zien wij zo in dat vervolg van die geschiedenis, hoe dat ook het volk van Babel opdracht krijgt om de armen en behoeftige Israëliet alles te geven wat ze nodig hebben. Goud en zilver, kleding en dieren. Het wordt ze in overvloed meegegeven. En ook een vrijwillige gaven van goud en zilver om de tempel weer te kunnen versieren. Maar heel treffend is het, wel in het bijzonder, dat ook het tempelgerij mee mag gaan. Het wordt teruggegeven. O, wat een voorzienige leiding van de Heere komt daarin naar voren. Het is niet omgesmolten. Het is niet zoek geraakt. Het is niet verdwenen. Maar God zorgt ervoor dat het ontrukt wordt aan de afgoden. En dat het weer gebruikt mag worden tot zijn dienst. Opnieuw een bewijs dat hij regeert. Hij zorgt voor zijn kerk. Hij verlost haar volkomen. Hier mag het zien en geloofd worden. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor zijn kerk volkomen voleinden. Liefde gemeente, zo hebben we met elkaar deze eerste verzen mogen overdenken. En hier en daar hebt u al geproefd dat er zoveel in ligt, ook voor ons. Mag ik u een aantal geestelijke lessen, om het zo te mogen zeggen, mee te geven. In de eerste plaats, God de Heere regeert. We hebben gezien hoe dat de geest van Kores wordt opgewekt, om dat volk te laten trekken. Later zal opnieuw de Heere bewijzen, in keizer Augustus, dat heel de wereld beschreven moet worden, om Jozef en Maria in Bethlehem te brengen, waar zijn zoon geboren wordt. Jonge mensen, ongetwijfeld volgen jullie de spannende verkiezingsstrijd tussen Barack Obama en McCain. Heel de wereld volgt het met een intense belangstelling. En als je er enigszins in thuis bent, dan weet je wat een ontzaglijk apparaat erin gezet wordt om een van deze mannen aan de verkiezingsoverwinning te brengen. Jonge mensen, lees nou eens de krant met Esra 1 vers 1 in je achterhoofd. Dan valt alles weg. Want dan zeg je, God bepaalt wie straks de machtigste man ter wereld wordt. Dat bepaalt Obama niet met zijn strategie. Dat bepalen de kiezers niet op wie zij hun stem uitbrengen. Maar het is de Gods regering die straks zal bepalen wie deze hoge post, dit ambt van president, zal bekleden. Lees gemeente, zo de krant. God regeert dwars door alles heen. En juist als je in de krant zit te lezen en zeggen, o God, waar is uw hand? Ik zie het niet. Dan bepaalt vanmorgen Esra 1 erbij. Ik regeer. En zie dat dwars door al de ontwikkelingen heen, hoe somber ze ook mogen zijn. En dat je zegt, Heere, waar bent u in de geschiedenis? Heere, waar is uw hand op te merken? Ik zie er zo weinig van. Esra 1, ze verkondigt het ons. God regeert. Laat dat tot troost mogen zijn. Mijn tweede les. Israël. Gans hulpeloos in ballingschap. Waar komt de verlossing vandaan? Daar begint Esra 1 mee. De Heere. Het komt bij de Heere vandaan. En dat brengt ons vanmorgen in die stille raad des vredes. Hoe zou ooit een volk verlost worden dat zich vrijwillig gebonden heeft in de gevangenschap van de vorst der duisternis? Dat kan omdat God van eeuwigheid een raadsbesluit genomen heeft om een gevallen volk zalig te maken. Dat laat ons vanmorgen de geschiedenis zien. Het komt bij God vandaan. Hij is de oorsprong van de verlossing van zijn kinderen. En daarom zal ook hij alleen de eer ontvangen. Meent een derde les. Dat hebt u al in dat eerste punt zo nadrukkelijk horen doorklinken. God is een waarmaker van zijn woord. Maar in de eerste plaats ook in zijn bedreiging. En dat was de oorzaak van de diepe val van Adam en Eva. Dat ze God niet geloofden in zijn bedreiging. Ten dagen als ge daarvan eet zult ge de dood sterven. Nee, zei de duivel. En de mens geloofde God niet. in zijn bedreiging, maar geloofde de vorst van de duisternis. God zal zijn woord waarmaken. Gemeenten, het is waar. God komt om zijn recht in uw leven. Hij komt eenmaal bij u om een volkomen gehoorzaamheid van u te eisen. En als u hem die niet kunt geven, gaat u voor eeuwig verloren. En we hebben gezien hoe dat er een volk is dat vertrouwt op uitwendige godsdienst. Er is een volk dat vertrouwt op haar eigen werken. En we hebben gezien hoe God dat uit je handen zal slaan. Dat het voor hem niet kan bestaan. En dat alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Daar komt het op aan vanmorgen. God komt met zijn straffen. En bent u dan geborgen? Dat brengt ons bij onze volgende gedachte. Ervaart u dat ook? Dat u in die ballingschap leeft. En is dat ook de nood van u? Heren, ik zit daar vrijwillig. Het is mijn eigen schuld dat ik in die ballingschap terechtgekomen ben. Heren, is er dan nog? Voor mij verlossing uit deze ballingschap. Waarin ik mijzelf gebracht heb. En waaruit ik mijzelf niet kan verlossen. Och, dat uw ogen, dat jouw ogen daarvoor open gaan. Dan wordt het zo'n heerlijk en groot wonder. Als vanmorgen uit deze geschiedenis naar voren komt. Dat de meerdere Kores, de ware herder, de ware gezalfde. De ware knecht des Heren die God bij zijn rechterhand genomen heeft. Om een volkomen verlossing teweeg brengt. Dat die Christus zegt dat het inhoud van het evangelie is. Naar het woord van Lucas 4, het 19e vers. Dat gevangenen loslating wordt gepredikt. Dat was de boodschap van Kores. Maar dat is de veel heerlijker en dieperrijke boodschap van het evangelie. Dat gevangenen de vrijheid gepredikt wordt. Verlossing van het juk der zonden. Vrijspraak van de straf en schuld die wij hebben vanwege onze zonden. Omdat God verlossing besteld heeft bij een held. Zijn naam is Jezus, zaligmaker. En dan hebben wij gezien dat Kores het liet verkondigen door zijn herauten. Maar dat hij het ook op schrift stelde, zodat een ieder het horen zou. En zodat het ook duidelijk werd, het is waar. Kores heeft het gezegd, maar Kores heeft het ook op laten schrijven. Die meerdere Kores, de Heere Jezus Christus. Wie de Vader zijn geest verwekte om te zeggen, Vader, ik zal doen al wat ge mij vraagt. Die Heere proclameert het, dat hij nu gevangenen vrijheid schenkt. Die nou in hun verlorenheid en in hun ellenden zich tot hem ter bevrijding wenden, zo klinkt dan de boodschap van de Heere. Die waarachtige Heere, zo hebben wij vanmorgen gezien. Waarachtig in de boodschap van zonden en straf. Maar ook waarachtig in de boodschap van genade en verlossing. Geliefden, zegt u, kan dat dan nog? Kan dat dan nog voor mij? Ja, en dat hebben we toch vorige week mogen horen. Toen Petrus mocht verkondigen dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam, om Christus wil alleen. In die naam die gegeven is tot zaligheid, ligt nu al de verwachting van een verloren mensenkind. Hoop dan toch op zijn genade. Want zo horen we het s'avonds uit Psalm 86. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid, allen die u aanroepen. Gemeente, u die onbekeerd bent, jij die nog zonder God leeft. Overacht dan toch dat woord van de Heere vanmorgen niet. Dat opnieuw spreekt van verlorenheid. Dat opnieuw spreekt van oordeel. Een welverdiend oordeel. Aanbid dan dat oordeel. Val dat oordeel toe en zegt, Heere, het is vanwege mijn schuld, maar wees mij toch genadig. Ten slotte. Een zieldoorzoekende vraag. Hij werd gesteld door Kores. Hij wordt vanmorgen nog vanaf het woord tot u gesproken. Wie is er onder uw lieden van al zijn volk? Wie mag de Heere kennen? Wie mag vanmorgen zeggen, door genade, met Rut, uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. Die trekken door alles heen, door veel verdrukkingen heen, door veel moeite heen, door veel lijden heen. Maar zij is Gods volk, zijn oogappel. En wie mag zeggen, door genade, hij is mijn koning, mijn zaligmaker, mijn goel. Hij zal u brengen in het Jeruzalem met zijn gouden straten, waar God de Vader de tempel zal zijn en het lam. Amen. En te zoeken nogmaals met elkaar het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, wat is uw trouw onbegrijpelijk groot voor een volk dat zo hardnekkig u heeft de rug toegekeerd, dat weigerde zich te bekeren, wat u vanwege uw rechtvaardigheid in de ballingschap moest brengen. Dat u het bent geweest, u alleen, Heere, die de geest van Kores verwekte, om dat volk nu bevrijding te verkondigen. Onbegrijpelijke trouw. Heer, en dat vernedert nu een zondaar. Als gij door uw Heilige Geest dat doet zien. Heere, zoveel goedheid tegen zoveel schuld. Heere, laat ook die geschiedenis die heerlijke vrucht mogen hebben, dat het ons voor u mag verootmoedigen. Dat u zo getrouw bent als sterk. En dat u uw werk voleinden zal. Ook al kunnen wij er niets meer van bekijken. U gaat door. En u zult uw raad volvoeren. Heren, als dan die vraag gesteld is, wie onder uw lieden behoort nu bij dat volk van God? Wie mag de Heren tot zijn deel hebben? Laat die vraag ook mee mogen gaan. Mag ik ook met Rut bij dat volk behoren. Heere, dan zal ik thuiskomen. En dat beloofde Jeruzalem. Want u brengt ze thuis. Dwars door alles heen. Uw volk. Ze komen thuis. In dat hemels Jeruzalem. Waar u volmaakt aanbeden zal worden. Heer, en als we dan nog buiten staan. Bekeer ons toch. En laat ook deze geschiedenis. Een aansporing zijn. Om u te zoeken. Voordat het te laat is. Heer, geef dat we zo. Deze dingen mogen overdenken. Uw woord nog mogen nalezen. De profetieën mogen onderzoeken. En in stille verwondering en aanbidding. Eindigen in u. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Blijf zo bij ons. En wil ons ook vanavond weer. In getrouwheid samenbrengen. Ze weer opnieuw naar uw woord mogen horen. Geef nog honger naar dat levende brood. Wij bidden u dat, de vergeving van al onze zondigen, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij van die trouw van de Heere die zijn werk voleinden zal, uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Leefde gemeente, keer dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Zegen. Hey,